Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
17:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zaterdag, 23 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag een vooruitblik op Gent-Wevelgem met Thijs Sonneveld. Eerst even beginnen met het actuele wielernieuws. Pogacar wint Catalunya met enige overmacht. En Koen Bouwman die pakt het eindklassement in de Settimana Internazionale Coppa Bartali.
Lekkere naam, hè?
Heerlijk. Lekkere wedstrijd om te winnen.
Ja, nou, ik denk dat het voor Bouwman ook sowieso fijn is om weer een keer te winnen. Die jongen is natuurlijk eigenlijk soms zelfs te goed om te knechten. Ik bedoel, als je twee ritten in de Giro kan winnen en het bergklassement, kun je soms wel eens afvragen of je dan niet een stapje verder moet denken in je carrière. Maar zo is hij helemaal niet. Dus hij vindt het helemaal gesneden. Maar het is wel tof dat dat talent er dus af en toe wel gewoon even uitkomt. En dat als hij dus dan de kans krijgt in een kleinere wedstrijd, dat hij hem dus ook met twee handen aangrijpt. Etappetje winnen, eindklassement winnen. Staat lekker op je palmares hoor.
Ja, hij koerst natuurlijk wel lekker in Italië. Bevalt hem wel.
Wordt dan alleen maar in Italië rijden.
Maar bestaat dat echt? Had jij dat of herken je dat bij renners? Dat een land een bepaald voorkeur heeft omdat het een gevoel oproept?
Ja, dat kan zeker. Ik denk dat het kan zeker een gevoel oproepen. Ik denk dat in Italië koers door de meeste renners wel fijn wordt gevonden. Omdat daar over het algemeen eten en hotels wat beter zijn. En er wat iets meer liefde voor de koers is. Nou is natuurlijk in de World Tour hebben bijna alle teams tegenwoordig zelf koks mee en zo. Dus dan is dat misschien iets minder relevant. Maar je hebt natuurlijk wel in kleinere wedstrijden met kleinere ploegen. En in een niet zo heel ver verleden was je gewoon heel vaak afhankelijk van het eten. Dat het hotel serveerde. En ja, als je dan een verdoord blaadje sla kreeg en een door bakken schoenlap in Spanje of een klont pasta die je gewoon in één keer op je bord kon scheppen en dat door moest gaan voor spaghetti in Noord-Frankrijk, ja, dan zijn er veel renners wel blij om in Italië te koersen.
Hier zit nog wel wat persoonlijke pijn zo te horen.
Ja, zeker. Ja, nee, ja, zeker.
Je proeft het nog.
Omdat ze wedstrijden reden, ja, ik reed ook niet voor de grootste teams. Ja, dan was je echt wel afhankelijk van wat er was. En dan was je soms bijna blij met een Ibis of een Campanile, waar je gewoon een soort van buffet had en dan kon je er wat uitpikken. Maar ja, als je soms wel eens in zo'n familiehotelletje zat en je kreeg het gewoon opgediend. Liefdeloos, hier heb je een bak pasta. Mijn god, dan moest je snijden in plaats van opscheppen. Alsof het een soort taart was. Een punt eraf kon snijden. Nee, ja, soms echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar ik denk wel, soms ligt aan de type coureurs, ligt het ook wel aan of je fijn kunt rijden in een bepaald land. Bijvoorbeeld in Spanje heb je heel veel wedstrijden waar je over wat grotere, bredere wegen rijdt. En waar als het op de kant gaat, en dat is nu anders hoor in de World Tour, maar zeker in wat kleinere wedstrijden, dan reden Spanjaarden, ik vond dat dus heel fijn. Ik kwam uit Nederland en dan ging ik in Spanje koersen. En daar reden Spanjaarden als het op de kant ging, reden ze een meter uit de kant. Dus dan zat ik gewoon lachend.
Ja, dat kost er geen enkele moeite.
Op de kant. Ja, en dan dacht ik, oké, ja, laat het maar waaien.
Zo kan het ook, Ster van Zwolle.
In Nederland rijdt iedereen als een soort grasmaaier gewoon precies centimeter van de kant af. En in België ieder dito. Dus ja, dan kan het wel eens echt lekker zijn om een bepaald land te koersen. En in Italië ja, is het wat meer draaien keren en is het vaak wat wat explosiever. En dat ligt iemand als Bouwman dus wel erg goed. Veel klimmen, maar ook wel gewoon heel veel door kleine dorpjes heen rauzen. En vaak aankomsten in van die arendsnesten, weet je wel. Waar in Italië er heel veel van zijn. Heel veel van die dorpjes die op een heuveltje liggen.
Ja.
Dus ja, je ziet wel echt wel, elk land heeft wel specifieke koersstructuren en koersculturen. En ja, daar kun je wel een voorkeur voor hebben, ja of nee.
Dan Catalonia. We doen er al bijna lacherig over, maar Pogacar komt voor de derde keer solo aan. Wint met volle overtuiging deze ronde van Catalonia. Verder geen verrassing meer, maar poch.
Leek nog heel even. Eén momentje leek het nog heel even spannend te worden. Hij was weggereden op een klim, dus dat kwam daarna op een soort tussenstuk. Een soort halve snelweg. Nee, dat heb je dus veel daar in Spanje. Dan kom je dus van die N-wegen die met EU-geld zijn aangelegd, zeg maar. Daar heb je er heel veel van. En daar is Spanje enorm van opgeknapt. Maar in de koers rij je heel vaak. Dus als je bergaf rijdt, kom je weer op zo'n weg. Door zo'n beetje half door een dal heen of zo. En daar kwamen ineens de achtervolgers weer helemaal terug. Dus ik dacht heel eventjes, dan wordt het weer spannend. Heeft hij misschien een hongerklop? Gewoon een grapje of zo, weet ik veel. Daarna reed hij weer met twee vingers in zijn neus weg.
Ja, gelukkig.
Dus ja.
Hè? De verhoudingen zijn toch nog hetzelfde. Mikel Landa wordt daar tweede. Het is toch wel leuk.
Ik als voorzitter van de Nederlandse Landismo Club ben daar blij mee.
Ja, dat snap ik. Hè. Ik moest ook aan jou denken toen ik dat zag. En Wout Poels die verliest een paar plekjes. Eindigt net buiten de top 10 op een 11e plaats. Wat zegt de prestatie van Sepp Kuss jou, die achter Wout Poels eindigt?
Ja, niet super. Hij is echt in zijn thuisstreek. Zo'n hoop Kuss op de weg. Nee, niet geweldig.
Nee.
En ik vond eigenlijk vooral Landa toch wel weer heel, heel grappig en imponerend. Dat is gewoon echt een supergoeie renner natuurlijk. En dan krijgt hij nu weer de kans om voor zichzelf te rijden. En dan rijdt hij weer een steen uit de straat. En dan straks moet hij ergens weer een keer natuurlijk voor Evenepoel gaan rijden. Maar ja, je voelt dit al. Je voelt al dat Landa toch weer ergens zijn eigen plan gaat trekken, toch?
Ja, zeker weten. Die gaat ergens.
Of hij een interview geeft.
Ja.
Landa is toch uiteindelijk gewoon. Het is dat hij heel goed kan fietsen en dat iemand hem op de fiets heeft neergezet. Maar ja, in 9 van de 10 parallele werkelijkheden zou Mikel Landa gewoon een kunstschilder zijn geweest. Of een kluizenaar die bovenop een berg ergens in Baskeland woont. En waar die één keer per maand naar beneden komt om zijn geitenmelk te verkopen in de stad. En weer een nieuw boek te kopen, wat hij dan helemaal stuk leest. En die schrijft bovenop zijn berg, schrijft die gedichten die nooit iemand leest. En zo brengt hij zijn leven door. Maar toevallig is in dit universum, in deze werkelijkheid, anders dan in die 9 parallele werkelijkheden, is Mikel Landa wielrenner geworden. En hoe moet die nou functioneren in een World Tour peloton en in een ploeg? Kijk naar alle ploegen waar hij in heeft gefietst. Hij functioneerde altijd alleen maar als hij voor de BV Mikel Landa mocht rijden.
Ja. Maar is er niet gewoon een sponsor te vinden die zegt, ja, die Landa, ik vind hem zo te gek. We bouwen gewoon nog voor de laatste paar jaar van zijn carrière een ploeg om hem heen. Dat is misschien wel ideaal.
En dan geven ze oranje shirts. En dan vragen of Iban Mayo weer terugkomt.
Ja.
En Landa Luze en Zubeldia. Ja, en dan noemen we het Euskaltel.
Ja.
Wat vind je daarvan? Nou, alleen maar Basken.
Dat vind ik een uitstekend idee.
Maar ja, je hebt wel Euskaltel, die rijden nog wel.
Ja, die
maar daar is Landa nog even nog een maatje te groot voor misschien. Ja, dat wordt
of even, misschien kijk, dus niet.
Als hij natuurlijk, ja tuurlijk, ja, als hij voor elkaar krijgt om in, ja, of in ieder geval als ze bij Quickstep het voor elkaar krijgen dat hij bij Evenepoel rijdt, is natuurlijk een gouden gast. Ja, wat een briljante renner is dat eigenlijk. Maar wat een rare gast is dit ook. Ik heb die docu-serie van Jumbo zitten kijken. Van vorig jaar. Die trilogie, zeg maar. En dan komt Landa in de laatste rit. Van een van de laatste ritten van de Vuelta. Passeert die Kuss. Als Kuss eraf is gereden door Roglic en Vingegaard. Die hem hebben aangevallen terwijl Kuss aan de leiding stond. En dan zegt Landa dus tegen Kuss. Als je de Vuelta wilt winnen, volg mij maar. En die rijdt dus met Kuus op zijn bagagedrager naar de finish. En die laat hem ook het sprintje winnen, zodat Kuus de bonificaties kon pakken. Dus ik vind het... Het is nog wel dat hij nog eventjes Roglic in de weg zit. Omdat hij gewoon eigenlijk zijn rechtvaardigheidsgevoel zegt dan... Nee, Kuus hoort deze Vuelta te winnen. De dichter M. Landa besloot daar eventjes de plannen van Primoz Roglic te doorkruisen. Vond ik extreem grappig.
We gaan voorbeschouwen op Gent-Wevelgem. Want dat was de belofte van deze podcast.
Er staat heel veel wind. En dat is voor ons kijkers echt geweldig nieuws. Want ik zit hier voor me met mijn Wire-app. En ja, als ik hier naar zit kijken, dan word ik gewoon echt meteen blij. Als ik hem open, dan ben ik meteen al blij.
Ja, wat
er zitten allemaal kleurtjes op. Ja, dus er zitten allemaal kleurtjes op over die aangeven waar het gevaarlijk is. Omdat er waaiers worden getrokken. En als het groen is, dan worden er geen waaiers getrokken. Als het geel is, dus een kleine kans. Als het oranje is, is er een flinke kans. En als het rood is, is het gewoon foolproof waaieralarm. Zeker weten waaiers. En ja, als ik nu naar dit kaartje voor me kijk, dan zie ik behoorlijk wat geel. Behoorlijk wat oranje. En hele stukken foolproof rood. Dus dit wordt, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, wordt dit een heerlijke, heerlijke waaierkoers. En vooral de passage door de Moeren, nou ja, die kennen we eigenlijk allemaal als een soort het waaier Walhalla van België. Ja, daar staat die echt perfect. Daar staat echt perfect om waaiers te trekken.
Oh, hier zat zoveel in het woordje perfect.
Ja, perfect. Ja, maar omdat we het vorige week hebben er van de week in Brugge de Pannen reden we ook door de Moeren.
Ja.
En toen stond hij niet goed, de wind.
Nee.
Want was er nauwelijks wind. Ja, dan reden we door die Moeren heen en er gebeurde er niks. Wat zei ik toen? Dat is alsof je naar Wembley gaat naar een concert van de Smashing Pumpkins en Jantje Smit komt het podium oplopen. Nou, nu gaan we dus naar Wembley en komen gewoon de Smashing Pumpkins oplopen.
Gelukkig, gelukkig.
Eerder op de dag staat hij nog beter. Dus ik denk dat... Starten de vrouwen eerder?
Dat is altijd of even later. Vraag, hè, tegenwoordig.
Dit is altijd moeilijk, hè?
Dat kan ik zo snel niet vinden ook. Dat is een beetje gek.
Zoeken we zo op. Deze had ik moeten opzoeken natuurlijk. Ik heb alles voor me staan, maar dit heb ik niet opgezocht.
Nee, nou, kan ook gebeuren.
Ja, dus hoe vroeger op de dag, hoe roder het is, zeg maar. En tegen 5 uur, dan is het waaieralarm wel een klein beetje afgezwakt. Maar dan zijn ze daar al lang gepasseerd. Want dat zit al best wel vroeg in de koers, de Moeren. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat we het in beeld zien. Dat is een belangrijke. Maar normaal gesproken is dat wel het geval. Dus de vrouwen vertrekken eigenlijk met wind meteen op de kant. Dus de eerste deel na de start zal bij de vrouwen meteen al behoorlijk nerveus zijn. En dan krijg je eigenlijk een heel groot stuk met tegenwind richting de kust. En bij de kust draaien ze weer terug het binnenland in. En vanaf daar ga je dus de Moeren in. En dan is het gewoon, ja, dan zijn er zoveel stukken waar het in waaiers kan worden getrokken. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om te zeggen dat het laatste deel, dus dat deel dat je vanaf Ieper, dat je door die prachtige poort heen rijdt, de Menepoort is dat geloof ik, dan heb je al heel veel, heb je eigenlijk het zwaarste al gehad vaak. Dan heb je al die plukstreets al gehad, die zandweggetjes uit de Eerste Wereldoorlog. En heb je al de grootste waaiersecties gehad. En dan is het laatste deel, vanaf Ieper naar Wevelgem, is wind in de rug.
Oeh.
Dus daar gaat ook niks meer terugkomen normaal gesproken.
Nee.
Dat is wel echt gunstig voor de groepen die daar vooruit rijden. Ook wel gunstig voor kleine groepjes aanvallers of voor renners of renners die solo willen gaan in de finale. Dus dat is wel belangrijk. En dat gaat niet meer stilvallen in de finale.
Nee,
dus
betekent dat als je het durft en de omstandigheden zijn goed en die zijn aangekondigd goed bij deze. En als je het dan durft, dan heeft het ook echt zin. Het is niet zo dat je dan nog 45 kilometer tegenwind hebt, waardoor het allemaal toch weer in elkaar schuift en sprinter wordt van 50, 60.
Precies, dat heb je namelijk. In Wevergem is de windrichting echt wel van heel groot belang. Want inderdaad, als het echt in de finale allemaal wind tegenstaat, dan heb je nog echt de kans om iets recht te zetten. En dan heb je vooraan allemaal één ploeg die het dan allemaal in handen moet nemen. En dan zijn er renners die denken, ja, de groeten, ik ga niet op kop rijden. En dan heb je nog een kans om terug te komen. En die kans is nu klein. En dat is sowieso de laatste jaren is Gent-Wevergem echt nog een stuk zwaarder geworden. Door de passage van al die plug streets die ze erin hebben in het parcours hebben opgenomen. Wat ik prachtig vind. En ik vind het ook echt wel een hele mooie ode aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Daardoor. Dus hier zou rijden ook langs allerlei begraafplaatsen en langs plekken waar er enorm is gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Maar sindsdien is Gent-Wevergem ook wel echt veel zwaarder geworden. En is het, wat het ooit stond, het een beetje bekend als, het is een soort halve sprinterskoers. Dus daar kun je winnen als een sprinter plus, zeg maar.
Ja.
Dat is wel heel lastig geworden. Ik bedoel, ik denk dat er ook al heel veel sprinters niet meer aan de start staan. Die slaan deze koers al over. Dus je moet echt wel een sprinter zijn met heel veel inhoud om hier te denken dat je finale kunt rijden.
Ja.
Maar we gaan zo naar de startlijst.
Dan komen we straks uit op Jasper Philipsen, maar dat doen we straks.
Ja. Dus krijg je natuurlijk weer SD Works met Reuser die hier won. Al is Kopecky en Wiebes. Die hebben echt een fantastische ploeg natuurlijk met die drie. Wiebes is de snelste in de sprint. Kopecky is de sterkste in koers. En Reuser kan fantastische solo rijden. Dus dat is de te kloppen ploeg. Interessante naam bij Canyon. Chloe Dygert.
Ja.
Sinds die ene keer dat ze op het WK tijdrijden over de vangrail keeperde. En horror blessure aan de dijbeen. Is ze nog nooit echt teruggekomen op dat niveau. Maar ze rijdt niet super veel koers in Europa. Dus het is wel interessant dat die er dan hier aan de start staat. Dat blijft toch. Ja, als die het echt weer een keer voor elkaar krijgt. En dat been doet het weer echt een keer goed. Dan is dat toch wel een hele interessante renster.
Ja.
Ik denk dat de grootste tegenstand voor SD-Works komt van Little Trek. Vooral met Balsamo die de afgelopen weken heel goed rijdt. En die dit misschien wel aan zou kunnen. Als ze het voor elkaar krijgen om een beetje gegroepeerd rond haar te rijden. Dan is dat wel iemand die in de sprint het echt af kan maken. Ellen van Dijk rijdt ook. Ook wel tof dat die ook dus weer voor het eerst hier in een hele grote koers start.
Ja, al twee overwinningen tijdrit.
Twee tijdrit al gewonnen. Ja. En Visma rijdt met Fem van Empel.
Ja.
Vind ik ook wel heel interessant.
Wat denk je daarvan? Want dit is eigenlijk haar eerste wedstrijd sinds dat ze wereldkampioen is geworden in dit veld. En ze gaat een programmaatje rijden, als ik het zo mag noemen. Vanaf nu eigenlijk de grote wedstrijden.
Ik vind het wel meer dan een programmaatje, eerlijk gezegd. Ik vind dat ze wel, ze wilde wel echt wel de komende weken echt wel staan. Ze rijdt Gent-Wevergem, Dwars de Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race in de komende weken.
Oh ja, dat is volwaardig. Niet
een programmaatje.
Sorry. Nee, je hebt gelijk.
Dat is wel, ja.
Wat verwacht je dan van haar?
Ja, niet per se in deze wedstrijd. Ik denk dat het interessanter wordt hoe het de komende weken gaat. Ik weet niet hoe goed ze is in een waaierkoers. Ze heeft ook niet de allerbeste Visma ploeg om haar heen. Bijvoorbeeld Vos is er niet. Marcus is er niet. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd naar haar de komende weken. Dus ik denk dat Van Empel in potentie echt een van de allerbeste vrouwen van de komende jaren is. Dus het is natuurlijk wel heel interessant om te zien als die echt in de klassiekers nu de komende weken gaat meedoen. Welk niveau die nu kan halen. Dat wordt wel, daar kijk ik wel naar uit. En dan heb je echt nog een paar andere eenlingen die het goed doen. Talita de Jong bijvoorbeeld uit de laatste week echt heel goed. Dat wordt wel lastig verder. Om echt in een blok iets te vormen. Dus het wordt dan toch wel vooral SD-Works tegen Little Trek. En dan een paar eendingen erbij.
Ja. Nou, wel echt een interessante koers bij de vrouwen. Omdat die ook relatief lang is natuurlijk.
Ja.
Bij de mannen is die ook lang, maar bij de vrouwen is dit ook een lange wedstrijd.
Ja, nee, dat is natuurlijk echt... Gent-Wevergem is echt... Je ziet ook daar heel veel renners en rensters in de finale toch wel... Ik heb naar boven de 200 kilometer bij de mannen zie je... Dat is echt wel een hoop die gewoon wel langzaam... Waar het kaarsje echt uitgaat op die glooiende weg naar Wevergem toe. Het is zo een rotstuk nog. Zeker als daar de wind een beetje verkeerd staat. En luister, met wind mee kan die echt heel erg verkeerd staan. Hè? Als het wind tegen is, dan is het juist soms fijner. Dus dan denkt de leek, oh je hebt wind tegen, dat zal wel zwaar zijn. Dat is dus niet zo, want het is met wind mee vooral is het veel zwaarder. Want dan zit je gewoon veel minder relaxed in het wiel. Als het wind tegen staat en je zit in die groep, ja, dan ga je niet meer worden gelost. Maar met wind mee, als er iemand echt sterker is, ja, dan word je zo uit het wiel gekletst op zo'n klein huppie.
Ja, dat is een grote misvatting. Dat lijkt tegenstrijdig.
Ja, wind mee koersen is vaak veel zwaarder dan wind tegen.
Ja.
Met wind tegen valt het vaak helemaal stil. En zit je op kop niet bepaald heel lekker. Dan zit je in het wiel soms gewoon te lachen en te remmen, terwijl ze op volle bak aan het rijden zijn.
Goed, over naar de mannen. 253 kilometer bij de mannen.
Het is de moeite, hè? Holy moly, 253 kilometer. Ja, Visma start na de show van vorig jaar met rug nummer 1. Met Benoot, Kooi, Tratnik, Affini, Van der Zanden en de broertjes van Dijk. Super benieuwd naar Kooi. Die heeft dit dus in zijn programma opgenomen. Omdat die hoopt dat dit een sprint wordt van een groepje.
Ja.
Dus die zal niet per se heel blij zijn dat dat de wind zo staat. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe hij vorig jaar reed in drie dagen of in die eendaagse, driedaagse de pannen. Dat is het. Classic Brugge de Pannen.
Ja, nice.
Toen het echt foolpool waaierkoers was, ook door de moeren heen, toen Philips uiteindelijk won. Ja, dan zie je wel dat hij heel goed waaiers aan kan. Dus dat hij snel is, dat hij handig is, dat hij zich in die waaier kan wringen en dat hij er ook niet wordt uitgereden. Als je tweede kan worden in zo'n waaierkoers, dan kan hij in deze, dan gaat hij hier ook normaal gesproken mee zitten.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd naar Kooi in de finale. We gaan wel zien hoeveel inhoud erin zit, denk ik. Dat vind ik wel echt, dat wordt interessant om te volgen.
Maar hij heeft er wel een doel van gemaakt.
Ja, zeker. Dat begrijp ik ook wel. Dit zijn ook wel de komende jaren de wedstrijden die hij kan winnen. Ik bedoel, we hebben gezien dat hij in Milaanse Remo eigenlijk net tekort komt om bij de eerste mee omhoog te gaan. Maar die kun je voor de komende jaren daar ook wel verwachten. En hij heeft natuurlijk, dat zei hij ook na afloop, kijk naar Philipsen. Ja, die heeft een paar jaar in Milaanse Remo en Gent-Wevergem dat soort koersen gereden. Grote rondes gereden. Daarvan heeft Kooi er nog niet één gereden. Dus ja, Philips heeft inhoud opgebouwd en krijgt het voor elkaar om te sprinten na een zware koers vooraan. Dus die overleeft heel veel. En dat zo'n renner wil Kooi ook worden. En niet iemand die alleen maar massasprints op pure snelheid wint.
Nee.
Dus dat wordt, ik vind het, dat is een interessante om te zien voor hoe hij zich ontwikkelt. Dit zijn natuurlijk de eerste jaar dat hij nu start ook in dit soort wedstrijden. Hij werd eerst uitgespeeld. Ze hebben eerst gezegd, oké, eerst gewoon echt gericht op de massasprint. Gewoon puur sprinten. En nu zie je dat hij langzamer zeker meer koersen begint te zien als doel. Dus Milaanse Remo, Gent-Wevergem, dat is eigenlijk de volgende stap in zijn carrière. Dus benieuwd waar die staat. Geen Van Aert aan de start. Belangrijk om te vermelden.
Ja,
Alpecin.
Daar kom je gelijk
wel met Mas van der Poel.
De grootste ploeg.
Ja, dat zijn dan ook meteen de grote favorieten, denk ik. Van der Poel aan de start. En Philips aan de start. Verder Kielig-Kwek, Anderson, Dillier, Sinkeldam, Vermeers. Ja, dat is zeker met Van der Poel en Philips. Dat is natuurlijk echt een combinatie die de afgelopen weken goud is.
Ja.
Dus ja, zeker als het dus dit weer is, met waaiers en zo, en het wordt dus echt uit elkaar gereden, ja, dan zit hij normaal gesproken in allebei tot diep in de finale mee.
Heb je ook wel lekker met Dillier en Sinkeldam en Vermeers. Dan durf je er ook wel een koers aan te beginnen.
Ja. Intermarché met Grumai heeft hij al eens gewonnen. En was eigenlijk van de week in de E3-prijs voor het eerst dat je hem weer echt in de finale van de grote koers zag. Dus dat is wel hoopvol, denk ik.
Echt best wel goed.
Ja, zeker. Sudal Quickstep met Merlier en Lampaard. En Askreen. Zeker Merlier en Lampaard zijn echt waaierspecialisten. Dus die gaan ook heel diep, heel ver in de finale komen. Ik ben benieuwd of Merlier het aan kan. Of het niet te zwaar voor hem is. Dus voor hem is dat eigenlijk een beetje ook de vraag. Weet je, hoe ver gaat die komen? Arkea met De Maar en Monsanto. Astana met Kees Bol. Bahrein met Mohoric. En Fred Wright. Bora met Jordi Meus. Koppel. Cofidis. Axel Zengelen misschien. Nase voor Decathlon. Koen voor Groupama. Met Pitti. Ook zo'n interessante jonge gast die heel snel is.
Ja, die eigenlijk Ineos het hele voorjaar Narvaez. Al voorin rijdt ook.
Ja. Trek met een hele interessante ploeg. Met Mats Pedersen, Edward Teuns. Stuyven. Dat zijn ook allemaal jongens die echt onwijs goed in de waaier kunnen rijden. En Jonathan Milan. Dus die hebben ook nog optie als het echt sprinter wordt. Movistar met Capiria. DSM start met Degenkolb, Eekhoff. Jaico met Matthews en Groenewegen. Dus Groenewegen nikt hier dan toch op om te kijken. Ja, hopend dat het misschien een makkelijke editie is en dat het echt sprinter wordt. Dat zie je niet gebeuren eigenlijk in deze.
Niet in deze omstandigheden.
Het zou mij verrassen. Ja. Nou ja, het zou mij verrassen als die echt finale rijdt, eerlijk gezegd. UAE met Molano en Morgado. Destiny met Dilly. Interessante gast hier ook. Als je zag dat hij vorige week even een waaiertje deed in Bredene. Dat was wel echt wel heel indrukwekkend. Ja. Maar goed. Hij is nog niet echt... het is nog niet zijn seizoen voorlopig. Er zit nog een hoop valpartijtjes en een beetje chagrijn. Gaat niet zoals hij wil.
Frustratie, hè? Zie je als hij er weer bij lag. Ja.
Precies. Christophe. Altijd goed. Gewonnen hier ooit. Ja. Zeker als het 253 kilometer is en het gaat nog eens een keer regenen of weet ik veel wat. Dan komt hij echt wel weer boven drijven. En dan misschien nog Tudor met Meyerhoven en Trentin. Toto Energy met Van Gestel. Maar dat zijn meer de eenlingen die ergens misschien een keer tussendoor rijden. Dus ja, Alpen zien wel als grote favoriet. Zeker ook omdat ze in België alles winnen op dit moment. En met Van der Poel en Philips allebei in topvorm. Wordt dat wel echt heel interessant.
Ja.
Ik ben benieuwd ook hoe ze het dan spelen in de finale. Weet je? Gaat Van der Poel dan, stel dat ze weer met 10 of 15 man overblijven, gaat Van der Poel dan weer de Milaanse Remo tactiek gebruiken door iedereen terug te gaan halen?
Ja, wat denk je?
Snap je? Ja, ik ben wel benieuwd. Je zag toch wel, in de E3-prijs zei hij toch wel na afloop ook meteen, deze had ik nog niet gewonnen.
Ja, vindt hij toch interessant.
En dat begrijp ik ook wel. Gent-Wevergem heeft hij nog niet gewonnen.
Maar mag ik nog een beetje schrikbarende quote aan je voorleggen dan? Mm-hmm. Dit was mijn hoogste niveau in de klassiekers tot nu toe.
Ja. Ja, maar goed, dat zijn we toch eens zo. Dat wel echt wel een beetje aan bang van te worden was.
Ja.
Ook voor anderen, dat die er zo ver bovenuit staat. En dus ook qua inhoud. En dat is wel echt, dat is, vind ik echt wel iets nieuws. En ik hoorde, wie zei dat? Van Avermaat zei het volgens mij bij Sportza. Dat is wel interessant dat hij zei. Ja, voorheen die trainde dus wel regelmatig met Van der Poel in Spanje. En zei, ja, voorheen was hij eigenlijk vooral bezig met, vond hij vooral de explosieve trainingen leuk. Lekker een beetje kloten op zijn crossfiets of op zijn mountainbike. Maar de laatste tijd begint hij eigenlijk ook wel meer te genieten van lange duurtrainingen. En dat zie je dus ook wel een beetje terug. Dus dat hij ook wel meer inhoud lijkt te krijgen. En daar had hij zeker in de wedstrijden niet onwijs probleem mee of zo. Maar
nee, had hij nog geen last van.
Dat anderen daar Nee, maar anderen waren er wel eens beter in. En nu zie je dat eigenlijk ook niet meer. Want hoe hard hij reed in dat laatste stuk. in de E3-prijs. Ja. Dat was wel vrij indrukwekkend. Dat was niet alleen maar het verschil maken op een klimmetje en dan met dat wapen winnen. Het was gewoon ook gewoon echt ver uit de beste zijn in je eentje.
Ja. Volgende week is het Vlaanderen natuurlijk. Op welke manier gebruikt hij dan deze wedstrijd? Dat is dan toch ook voor de inhoud. Dat is toch nog om gewoon kilometers in je benen te krijgen. Om nog één keer een zware... Hoe werkt dat?
Ja, kijk, volgende week gaat het... Dat is eigenlijk het grootste doel. En ja, als je dus de weken daarvoor trainingslood opbouwt en je neemt de laatste week voor de wedstrijd een beetje gas terug, dan krijg je een zogenaamde supercompensatie. Dus dan denkt je lichaam van die weken daarvoor, oh, ik ga weer een enorme trainingsvolume en een enorme trainingsintensiteit tegen me aangegooid krijgen, dus ik ga zorgen dat ik nu net iets beter word, dat ik hier klaar voor ben. En als die dan niet komt, waar je lichaam dus de weken daarvoor aan gewend is, dan piekt je lichaam eigenlijk boven het niveau uit wat je normaal gesproken hebt. Dus je lichaam zet zich eigenlijk schrap voor iets wat niet komt. En dan is het dus... Dan ben je echt des te frisser en uitgeruster. En net iets beter dan wat je normaal gesproken zou zijn als je gewoon op een normale manier had doorgetraind. Dus,
ja. En dat is de normaal, time, hè?
Dat is wat Van der Poel natuurlijk... Ja, dat proberen ze natuurlijk in trainingsopbouw, proberen ze dat te timen inderdaad. Dus de afgelopen weken heeft Van der Poel dus heel veel en hard getraind. En die zal deze week denk ik ook nog best wel flink hebben doorgetraind. En de E3-prijs. En natuurlijk nemen ze daar een klein beetje gas voor terug om in de wedstrijd een beetje fris te zijn. En hij zal vandaag dus tussen E3 en Gent-Wevelgem zal hij niet een debiele training doen, maar gewoon een beetje uitfietsen. Maar dan met E3 en Gent-Wevelgem doe je eigenlijk ook gewoon een soort van blok van trainingsintensiteit. Met het oog op volgende week. En dan dus een paar dagen gas terug. En hij heeft dit jaar ervoor gekozen om niet dwars de Vlaanderen te rijden. Dat deed hij in het verleden vaak wel. En dat is, soms ging het goed en soms niet. Weet je, er zijn ook wel eens dwars de Vlaanderen geweest dat hij in één keer helemaal geparkeerd stond. Weet je dat nog? Ja. Dat het best wel warm was. Stond hij helemaal geparkeerd en toen... Zeiden ja, ik weet eigenlijk niet. Nu weet ik ook niet meer hoe ik me voel voor zondag. Dat maakt hem dan ook ergens een beetje onzeker. Al weet je bij Van der Poel ook dat het alle kanten altijd op kan. Dus dat hij ook gewoon weer een wedstrijd kan starten en de vorige weer kan vergeten.
Ja.
Maar daar hebben ze dus nu, die aanpak hebben ze dus nu eigenlijk aan terzijde geschoven. Dus nu is het gewoon echt deze wedstrijd rijden komende week. Nou, hij zal eerst nog wel 1 of 2 goede trainingen doen en dan verder rust richting de ronde.
Ai, medelijden met de rest.
Dus ja, het wordt een heerlijke editie van Gent-Wevelgem. Vind ik heel fijn.
Mooi zo. Nou.
Omdat ik vind dat Gent-Wevelgem... Ik vind dat Gent-Wevelgem gewoon ook echt... Daar hoort ook gewoon een lekkere smak win bij. En ja, natuurlijk hoeft het niet elk jaar te zijn zoals die editie in 2015. Ja. Want het is uiteindelijk... Ja, er zitten wel... rotklimmen in, maar die zijn over het algemeen best wel veel best wel een end van de finish vandaan. Dus de Camel en zo, die zitten een end van de finish vandaan. Dus het is leuk als er een beetje Flandrien weer is, waardoor de sterkste renners klimmetjes het verschil kunnen maken en dan ook gewoon echt weg kunnen blijven. En dat je niet een soort lentezonnetje hebt en 15 graden en windkracht 1, ja. dan is het te makkelijk hier.
En Laporte die over de finish geduwd werd.
Ja, zei hij liggend in zijn joggingbroek op de bank, dan wordt het te makkelijk voor ze. Nu weer kijken is wel voor een groot deel sadisme, toch?
Enorm. Ja, sadisme is precies het goede woord. Je gaat toch in je handen wrijven met jouw windwaarschuwing. Jouw waaieralarm. En regen met Roubaix is natuurlijk ook, als je daarvan geniet vooraf, is natuurlijk een sadistisch verhaal ten top.
Puur sadisme. Ja. Hey, om af te sluiten, mag ik nog eventjes terugkomen op iets waar we van de week over hadden?
Ja.
Ik noemde de Barkley Marathons.
Zeker.
En dat je die docu kon kijken. The Race That Eats Us Young. En die is dus niet, dus het is niet makkelijk meer te zien op Netflix. Nu moet je ergens gaan bestellen volgens mij. Maar ik kreeg van alle kanten allemaal aanraders. Dus ja, dank voor alle reacties hierop. Mensen die er dus ook allemaal dingen over hebben gelezen of gezien. Dus ik noem er even snel een paar. In de band van de Barkley. Een boek geschreven door een Nederlandse deelnemer. Michiel Panhuizen. Dit jaar was er dus ook een Nederlandse deelnemer. Thomas Dunkerbeck. Die haalde 3 van de 5 rondes. En mocht toen niet meer beginnen, geloof ik, aan de 4e. Want dan is er een time cut-off. En die was een van de redenen waarom hij moest opgeven. Was omdat hij een wild zwijn met jongen was tegengekomen midden in de nacht.
En dus?
Ja, daar was hij enorm van geschrokken. Dat zwijn, dat viel om 30 aan, geloof ik. En toen was hij de weg kwijtgeraakt en foutjes gemaakt in de GPS-tracking, weet ik het allemaal gewoon. Ja, dus dat soort dingen gebeuren.
Dat gebeurt dus, ja.
Ja, winnaar dit jaar zijn er 5 gefinished, wat best wel veel is. Dus volgens mij staat het totaal nu op 20 finishers. In door al die jaren heen. Winnaar is een Oekraïner. Best wel tof. Zeker omdat het een gast is die ongetwijfeld meer aan zijn hoofd heeft dan alleen maar trail runnen en ultra runnen.
Ja.
Dus knap. Weet je wat je ook nog moet zien, wat er ook nog van verschillende kanten is aangeraden? Een docu op YouTube over Karel Sabbe. Dat was dus die gast, een Belg, die tegen een vuilnisbak stond te praten. Ja. En die het jaar daarna, die is vorig jaar dus wel gefinished is. De 17e finisher. En die staat op YouTube, die docu. En die heet Number 17 of Nummer 7. Nummer 17. Die is ook echt tof. Ook een aanrader. Maar waar ik naartoe wilde, is dat de Barkley Marathons dit jaar voor het eerst helemaal zijn voltooid door een vrouw.
Vet.
En ze heet Jasmine Paris. En ja, als je daar een beetje in haar gaat verdiepen, dat is ook echt een, wat een beest van een vrouw. Die heeft dus, die wint dus gewoon allerlei ultra wedstrijden over de hele wereld. En die is ondertussen ook nog dierenarts. Er staan ook allemaal foto's dat ze even een rhinoceros aan het behandelen is en zo. Maar die won dus ook een paar jaar terug de Spine Race in Engeland. 268 mijl in 83 uur. En dit gaat dus echt. Dit is idioot natuurlijk. En toen versloeg ze het. Toen verbrak ze het parcoursrecord. Met 15 uur. En. Ze deed het. Oh nee, sorry. 12 uur. Nee, het is het record. Het overal record. Man en vrouw bij elkaar. Ze verbrak het snelste tijd dan toen met 12 uur. En ze deed het. Terwijl ze ook nog pauzes hield. Om te kolven. Om de moedermelk af te kolven voor de zoon.
Wauw.
Dat is toch echt bizar.
En aan de telefoon Ellen van Dijk.
Ja, nou goed. Er staan genoeg interviews. Google er een beetje. Jasmine Paris. Maar die wond, die is dus eerst vrouw die Barkley Marathons voltooide. En ze had, je moet het dus in 60 uur voltooien, die 5 rondes. En ze had 1,5 minuut over. En toen ze binnenkwam, tikte ze aan. Ja, je moet op de slagboom aantikken. Dus de laatste ronde kwam ze aan, tikte ze aan, daarna viel ze flauw.
Tering. Ik ben onder de indruk.
Ja. Dus,
maar dat wordt volgend jaar dus gewoon naar de Barkley Marathons.
Eigenlijk wel, hè? Ja, dat kan dus ook niet echt. Ja, maar je kan dus ook niet echt verslag daar doen of zo. Dus het is gewoon, ja, je kan alleen maar staan waar ze dus 1 keer in de zoveel tijd voorbij komen. En dat is het.
Ja, maar dat is toch, goed genoeg.
Zo onherbergzaam.
We gaan hier gewoon een driedelige serie Barkley Marathons van maken.
Ja. Gaan we een keer doen.
De ultieme uitstap van Thijs Zonneveld.
Ja, maar ik zat vorige keer na te denken. Ik zeg, ja, ik wil er ooit een keer aan meedoen. Maar ik denk dat ik gewoon ook light in het bos bij de eerste.
luisterde naar Radio In Het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio In Het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar De Pacer, de podcast voor en door hardlopers.
Maar dat je niet weet of het aan de marathon ligt of aan alle beertjes, weet je wel.
En iedereen denkt altijd het gaat om het winnen, maar het gaat niet alleen om winnen.
Er zit echt nog wel een onder de 220 loper in je. En ik ga daar ooit wel voor.
Beluister hem in je favoriete podcast app.